De vrucht van Paulus' gevangenschap. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, meendende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen. Hebben de begeerte om een bonde te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.
Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een bruiloft meegemaakt? Ja, op zo'n dag is het bruidspaar het centrale middelpunt van de dag. Zij staan centraal. Op de trouwdag, op het trouwfeest, gaat alle aandacht uit naar het bruidspaar. De fotograaf is druk in de weer met hen. Willen jullie even zo staan? Nee, zo. Ja, zo ja. De dominee houdt een speciale preek die gericht is op hen. Mensen praten over het bruidspaar. Er worden verhalen en anekdotes vermeld. Er worden herinneringen opgehaald. Er wordt naar de bruid gekeken. Hoe ziet ze eruit? Handen worden geschud. Cadeaus worden aan en overhandigd. Toespraken worden gehouden. Het bruidspaar wordt echt in het zonnetje gezet. Ze zijn het stralende middelpunt van de dag. Het is hun dag. Zij staan centraal. Weet je wat Paulus in onze tekst zegt? Hij zegt, weet je wie er vandaag voor mij centraal staat? En morgen, wie er in mijn leven centraal staat? Het stralende middelpunt is, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de allerbelangrijkste voor mij. Hij heeft het voor het zeggen in mijn leven. Wat betekent dat? Wat heeft dat voor gevolgen? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Christus. Het stralende middelpunt van Paulus' leven. Christus, het stralende middelpunt van Paulus' leven. Let op twee lijnen wat dat in de praktijk betekent en welk perspectief dat geeft. Dus we letten op de praktijk en het perspectief. Onze tekst van morgen komt uit de Filippenzenbrief. Weet je waar Paulus die brief geschreven heeft, jongens en meisjes? In de gevangenis. Nee, niet. Hij zat daar niet omdat hij was opgepakt, opgesloten, omdat hij iets verkeerd had gedaan, omdat hij iets had gestolen. Nee, Paulus die is opgepakt, gevangen gezet, omdat hij het evangelie heeft verkondigd. Omdat hij de Heer Jezus Christus heeft verkondigd. In Jeruzalem is hij door volksgenoten vastgepakt en bij de Romeinen gebracht. En ze zeiden, deze man die heeft de doodstraf verdiend. Ja, toen gingen de Romeinen hem ondervragen, toen stelden ze een onderzoek in. En toen konden ze eigenlijk niks vinden waarom dat Paulus de dood verdiend zou hebben. En ze wilden hem vrijlaten. Als de Joden dat horen, dan spreken ze dat tegen. Ze willen dat Paulus gevangen wordt gehouden. Ze willen dat Paulus gedood wordt. Weg met hem. En Paulus, hij beroept zich dan op de keizer. Laat de keizer in Rome over hem oordelen. En Paulus moet dan in gevangenschap die lange reis maken van Jeruzalem naar Rome. En in Rome aangekomen moet hij wachten op het proces. En dat duurt maar liefst 2 jaar lang. Daar zit hij in Rome, in gevangenschap. In een gevangenis. Nou ja, in een gevangenis. Je moet niet denken dat hij in een cel zit met hoge muren. Nee, hij mag een woning huren. Hij is wel gevangen en hij kan ook niet gaan en staan waar hij wil. Hij is aan huis gekluisterd, hij wordt ook bewaakt. Er is altijd een soldaat in de buurt. Maar gelukkig mag Paulus wel mensen uitnodigen om bij hem binnen te komen. En kan hij ook de Bijbel openen. Kan hij verder gaan met de Heer Jezus Christus te verkondigen. Die gekruisigd is en is opgestaan. En dat doet hij dan ook vrijmoedig en ongehinderd. En er komen mensen tot geloof. Onder de verkondiging van Paulus in Rome. In zijn gevangenschap. En tijdens die periode krijgt hij bezoek van Epafroditus. Epafroditus die komt namens de gemeente van Filippi. Hij komt Paulus opzoeken. Hij komt Paulus bemoedigen. En hij komt niet met lege handen. Hij heeft wat meegenomen. Namens de gemeente. Spulletjes. Levensmiddelen waarschijnlijk. En wat geld. En zo maakt Epafroditus aan Paulus duidelijk, de gemeente van Filippi. Die is jou niet vergeten. Wij lezen met je mee, we zijn op jou betrokken. En Paulus die gaat dan een brief schrijven aan de gemeente van Filippi. En dan geeft die brief, die bestemd is voor de gemeente, aan Epafroditus mee. Een brief die in de samenkomst van de gemeente gelezen zal worden. En we hebben er vanmorgen een klein stukje uitgelezen. Paulus die houdt van de gemeente van Filippi. Hij heeft er een bijzondere band mee. Met die gemeente. Paulus noemt de gemeente mijn blijdschap. Mijn kroon. De brief aan de Filippenzen is misschien daarom wel de meest persoonlijke brief van Paulus. Hij laat soms even in zijn hart kijken. En hij vertelt, ook in het gedeelte wat we lazen met elkaar, in hoofdstuk 1, hoe hij zijn gevangenisperiode ervaart. En wat schrijft hij dan? Is hij somber? Heft hij een klaagzang aan? Dat zou je misschien wel verwachten. Als je let op de omstandigheden waarin Paulus zich bevindt. Maar nee, Paulus is juist goedsmoeds. En dankbaar en blij. Hij zegt in vers 13, iedereen die bij dat rechtsproces van mij betrokken is, die weet dat ik een gevangene ben om Christus wil. En zo wordt het evangelie verspreid en verbreid. En gelukkig, hè, dat woord van God, het woord van het kruis, van de opstanding, van de Heer Jezus Christus, dat wordt ook wel door andere mensen verkondigd. Ze kunnen soms verschillende motieven hebben. Maar daar ben ik dankbaar voor, zegt Paulus. Want Christus wordt groot gemaakt en daar gaat het om. En ik ben in afwachting van het proces. Ik kan worden veroordeeld. Ik kan ook worden vrijgesproken. Als ik word vrijgesproken, ja, dan ben ik vrij. Dan kan ik doorgaan met preken, met het evangelie verkondigen, met gemeenten stichten. Als ik word veroordeeld, dan wacht mij de dood. Maar zegt Paulus, het gaat mij erom dat de Heer maar aan zijn eer komt. Leven, dat is voor mij, ja, winst. Want dan mag ik Christus verkondigen. Maar sterven is voor mij ook winst. Want dan mag ik altijd bij hem thuiskomen. Want, komt dat? Dat komt, zegt Paulus, in onze tekst. Omdat het leven mij Christus is. Voor mij is het leven Christus. Als je kijkt naar het Grieks, dan kun je zien dat de woordvolgorde net even anders is dan in onze vertaling. Paulus zegt eigenlijk met nadruk, voor mij is het leven Christus. Voor mij. Als je dat Paulus zo hoort zeggen, dan ben je misschien wel geneigd om te zeggen, maar Paulus, wat doe je nou? Zet je jezelf op de voorgrond? Zeg je nou tegen de gemeente van Filippi, kijk maar naar mij. Je moet vooral naar mij kijken hoor, want voor mij is het leven Christus en sterven winst. Maar dat bedoelt Paulus niet. Je moet Paulus niet verkeerd begrijpen. Hij voelt zich niet beter dan het gemeentelid in Filippi. Ik hoor in de manier waarop Paulus dit opschrijft, verwondering. Geen arrogantie. Kijk mij nou eens. Maar verwondering. Hoe is het mogelijk dat zelfs voor mij Christus het leven is? Het leven is geworden. Ik hoor verwondering over Gods genade in zijn leven. Ik hoor verwondering over Gods leiding in zijn leven. Want wie was Paulus? Hij was een farizeeër. Hij was heel druk in de weer om zich precies te houden aan de regels die waren opgesteld, aan de wet. En hij sloofde zich uit om daar heel nauwgezet mee om te gaan, om daar heel precies in te zijn. Hij las heel wat boeken, hij kreeg onderwijs van professor Gamaliel. Dat was niet de eerste, de beste hoogleraar. Hij was vol ijver. Hij leefde bij de gedachte, hoe meer wetswerken, hoe beter. Hij probeerde onberispelijk te leven. Om dit te doen en dat na te laten. En hij dacht, zo ben ik goed. En zo is God tevreden met mij. En zo kan ik de hemel verdienen. Hij zette zich in zijn ogen dan in voor het goede. En dat was in zijn optiek de volgelingen van die ene Jezus uit Nazareth en al te roepen. Prachtig vond hij het. Toen Stefanus, die volgeling van Christus, gestenigd werd. Hij stond erbij, hij keek ernaar en hij wreef zich bij wijze van spreken in zijn handen. Weer een christen minder. Christus was zijn leven niet. Mozes was zijn leven. De wet stond in het middelpunt. Goede werken doen, dat was zijn leven. Ten diepste was zijn eigen ik zijn leven. Het draaide om hemzelf. Het leven was voor mij, had Paulus kunnen opschrijven. Het leven was voor mij Paulus. Als ik maar dit doe en dat nalaat, dan totdat God ingreep. En God hem liet zien, Paulus, jouw leven, dat is geen leven, want het leven, Jezus Christus, ontbreekt erin. En toen Paulus dat ging zien, kwam hij op de knieën en vroeg hij, Heere, wat wilt gij, wat wilt u dat ik doen zal? Hoor je dat? Het draait niet meer langer om Saulus, om hemzelf. Het draait niet meer langer om de wet, om Mozes. Maar de Heere wordt het middelpunt van zijn leven. Wat wilt u? Christus wordt het middelpunt van zijn bestaan. En Paulus zegt later, alles waar ik zo druk mee bezig was, ik heb het allemaal schade en drek geacht. Om de uitnemendheid van Christus. Eenvoudig gezegd, jongelui, zegt Paulus, waar ik eerst zo druk mee bezig was, met dat stipt houden van de wet en met dit doen en dat nalaten, om op die manier in een goed blaadje te komen bij God. Ik heb dat alles bij de vuilnis gezet. In de kliko gedaan. Ik heb er afstand van genomen. En nu is het leven van de genade van Christus. Christus heb ik nodig. Hij is me één en al geworden. Door genade mag ik zijn wie ik zijn mag. En is zelfs aan mij, de grootste der zondaren, barmhartigheid geschied. En daarom leef ik niet meer voor mezelf. En draait het niet meer om mijn eigen ik. En gaat het niet meer om mijn verlangens en om mijn wensen en om mijn inzicht. Het gaat om Hem. Het gaat me om die ene naam gegeven onder de hemel. Door wie we zalig moeten worden. Jezus Christus, de zaligmaker. Als je het mij vraagt, zegt Paulus, voor mij is het leven Christus. Zoals een meisje dat kan zeggen. Die jongen, die is alles voor mij. Zo zegt Paulus, Christus is alles voor mij. Ik ben gericht op Hem. Op Hem. Hij is mijn redder, mijn verlosser. Hij heeft voor mij alles volbracht aan het kruis. En Hij bedient me uit de volheid van zijn genade. Van Hem ben ik afhankelijk. Ik ben gericht op Hem. Ik verwacht het van Hem. En ik wil leven met Hem. Met Hem. Met Christus op dat smalle pad. Gehoorzaam aan zijn geboden. En ik mag weten, Hij is bij mij naar zijn belofte. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En Hij is ook nu bij mij in mijn gevangenschap. Weet je wat mijn leven geworden is? Paulus zegt, ik ben gericht op Christus. Ik leef met Christus. En ik wil daarom ook leven voor Christus. Ik ben niet langer van mezelf, maar van Hem die alles voor mij heeft overgehad. Hem heb ik lief. En daarom is het niet zwaar. Nee, is het zelfs een grote vreugde voor mij. Om mijn leven Hem toe te wijden. Om mee te mogen werken aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. Ik leef voor Hem. En dat is de reden dat ik erop uit ben getrokken. Het zwaard van de geest, het woord. Dat is de reden dat ik het evangelie verkondigd heb en gemeentes heb mogen stichten. En het klopt, dat heeft me wel lijden opgeleverd. De ene keer ben ik meer dood dan levend de stad uitgegooid. En een andere keer werd mijn rug opengehaald door de geesel. En nu zit ik in gevangenschap. En ik wacht op het vonnis. Ik weet niet wat het wordt. Ik weet niet of ik word vrijgesproken en mijn vrijheid weer terugkrijg. Of dat ik word veroordeeld en de dood mij wacht. Maar wat er ook gebeurt, het is mijn verlangen dat Hij aan zijn eer komt. Paulus die zegt, voor mij is het leven Christus. Maar wat zeg jij? Kun je het Paulus nazeggen? Christus staat ook in het middelpunt van mijn leven. Daar ben ik vol van. Kijk, gemeente, vanzelfsprekend is dat niet. Ook niet als je trouw naar de kerk komt. Sterker nog, geen mens, ook niet als je op de preekstoel staat, zal dit uit zichzelf zeggen. Want dan zijn we vol van alles en nog wat, behalve van Christus. Dan zeg je, ja, de Heer Jezus, het kruis, het open graf, de Bijbel. Ja, ja. Van nature leef je voor heel andere dingen. Dan ben je vol van andere dingen. Dan zeg eens, waar ben je vol van? Misschien ben je vol van de studie die je straks gaat oppakken. Van het werk wat je mag doen. Dat is misschien voor jou op dit moment het leven. Of zijn het je toekomstplannen misschien? Huisje, boompje, beestje. Ga je daar vol voor? Leuke baan, een lief iemand naast je, fijn huis. Of is het een sport misschien? Of zeg je als vader, wat mij bezighoudt en waar ik vol van ben, is dat ik een stapje hoger op wil. Ik wil carrière maken. En een oma, een bes hoor ik zeggen. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen zijn we één en al. Dat houdt me in de week bezig. Dat vult mijn week, daar leef ik voor. Of zeg je als moeder misschien, ja, ik ben druk bezig om de boel draaiend te houden. Met dit en met dat. En ik ben al lang blij als de kinderen 's avonds op bed liggen en alles aan de kant is. Of iemand anders zegt misschien, ik heb een ziekte. En ik word er zo door gehinderd. Het houdt me zo bezig. Eigenlijk gaat al mijn energie daarnaar uit. En ik voel me vaak zo moedeloos. Iemand anders zegt, idealen heb ik niet. Het gaat mij gewoon om, ja, relaxed leven leiden. Rustig aandoen, geen stress. Dat is mijn levensdoel. Ik heb geen plan, we zien wel. En nog weer een ander zegt, ja, maar sinds het overlijden van een geliefde is alles zo anders geworden. De kleur is voor mij weggetrokken uit het leven. En soms vraag ik me af, Here, wat doe ik hier nog? Het is allemaal soms zo doelloos. Begrijp je? We zijn hier vanmorgen als verschillende mensen. En waar je druk om maakt en wat je levensdoel is, dat kan misschien wat verschillen. Maar mag ik nou vanmorgen eens vragen aan je? Welke plaats neemt Christus in je leven in? Bij alles wat je doet en wat er in je leven speelt. Wie is Hij nou voor je? Fijn dat je geniet van het contact met je vrienden. Mooi dat je aan lichaamsbeweging doet. Goed dat u voor de kinderen zorgt. Dat je een serieuze vader bent die hard werkt. Dat je van je vakantie geniet. Maar doet Christus er echt toe in je leven? Of heb je zoiets van, het is zondag vandaag. Nou ja, vooruit, dan gaan we maar naar de kerk. Bijbel lezen. Luisteren naar wat de Heere mij te zeggen heeft. Bidden, contact hebben met God. Persoonlijk mijn schuld belijden voor Hem. De nood van mijn eigen leven, van mijn gezin, van het dorp, van anderen voor de Heere neerleggen. En het van Hem te verwachten en Hem aanroepen, vastklemmend aan zijn belofte. Dat is me vreemd. Ja, dan kun je het Paulus niet nazeggen. Die zegt, het leven voor mij, dat is met één naam te zeggen. Dat is Christus. Daar leef ik voor. Kijk, je kunt het natuurlijk wel zeggen. En misschien zeg je het ook wel. Ja, het geloof is voor mij wel heel belangrijk. Ik kan echt niet zonder Christus. Maar je zou dat nog kunnen zeggen, terwijl daar in het leven van elke dag niks van te merken is. Hoezo is de Heere Jezus belangrijk voor je? Hij neemt maar een heel klein plekje in. Misschien een iets groter plekje. Maar niet de allergrootste plaats. Is Hij het stralende middelpunt van je leven? Ja, wacht even, zeg je misschien, betekent dat dan dat je niet mag genieten van de mooie dingen van het leven? Jawel. Dat is niet het punt. God geeft, zegt de Bijbel, eten en drinken en mooie contacten en werk. En dat geeft God ook om ervan te genieten. Maar niet op zo'n manier dat het dan alleen is en dat dan alles wordt voor je. Op zo'n manier dat je niet veel verder komt dan de dingen van deze aarde en dat Christus de sluitpost van de begroting wordt. Ja, je mag genieten, jongens en meisjes, van de mooie dingen, ook van je vakantie. Maar je moet niet net doen alsof het leven, de aarde, een sinaasappel is. Kijk, misschien heb je wel eens een sinaasappel gepest voor je moeder. Op moederdag. Of misschien op zondagmorgen. Gewoon. Omdat je blij bent met je moeder. Met je vader, als je die mag hebben. Nou, ik ga eens een glaasje sinaasappelsap voor ze maken. En dan pest je de sap eruit, hè, tot de laatste druppel. Je wil niks verloren laten gaan. Het glas moet vol. Je wil echt niks missen. En zo kun je ook omgaan met het leven. Niks wil missen. En dat je eruit wil halen wat erin zit, zoals we dat dan zeggen. En dat er ondertussen maar een heel klein plekje voor de Heere overblijft. En voor het dienen van Hem. En ja, de aarde is door God geschapen. En we hebben de roeping om de aarde te bebouwen en te bewaren. Maar de aarde is geen wingewest. En vroeger, dat weten de jongeren wel, van de geschiedenisles. En de ouderen zeker. Had Nederland een wingewest, Nederlands-Indië. Nederland die, ja, heeft goede dingen gedaan. Maar eerlijk is eerlijk, Nederland die zat er vooral voor het geld. Om geld te verdienen. Om allerlei producten en specerijen daar weg te halen, heel goedkoop in te slaan en dan voor veel geld te verkopen. En helaas werden inwoners ook uitgebuit. Het was een wingewest, een plek waar je aan moest verdienen. En je moest letterlijk, hè, uit de bodem halen wat erin zat. Maar de aarde is geen wingewest. God heeft je niet een plekje op aarde gegeven. Om zoveel mogelijk geld te verdienen. Of maar eindeloos vakantie te vieren. Bezig te zijn met alleen maar de dingen van hier en nu. Er is veel meer dan het platte, dan het horizontale van de dingen van de aarde. Dacht je niet, je bent door God geschapen. Om te leven met je schepper en voor hem. En het verwachten van hem en van zijn belofte. Dat hij heenwerkt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het gaat erom dat je beseft dat het leven op aarde maar even is. Dan zeg eens, wat komt er terecht van het dienen van God in je leven? Van het verwachten van zijn belofte. Wie van ons komt er vanmorgen zonder schuld vanaf? Ik niet. En daarom, hè, een vraag. Hoe kun je Paulus dit nou naleren zeggen? Het leven is voor mij Christus. Misschien schuchter of vol zekerheid. Het leven is voor mij Christus. Want echt, daar word je niet minder van. Kijk maar naar Paulus, hoe blij en dankbaar hij is. Ook al zit hij in de gevangenis. En trouwens, God heeft er ook recht op. Want hij is mijn schepper, dat ik hem in het middelpunt plaats van mijn leven. En God zal eens aan jou vragen. En aan mij. Wat heb jij met je leven gedaan? Wat ik je gaf? Maar goed. Hoe leer ik het vol van Christus te zijn? Nou, hoe heeft Paulus het geleerd? Hoe begon het bij Paulus? Met overgave. Op weg naar Damascus. Gaat hij door de knieën? Hoor ik hem zeggen, wat wilt u dat ik doen zal? Weet je wat hij deed? Hij gaf het stuur van zijn leven over. Uit handen. Hij ging van genade leven. Hij werd klein voor God. Hij kreeg Gods genade en grootheid en liefde in het oog. Hij ging zich schamen voor zichzelf. En hij ging naar de Heer Jezus Christus vragen. En hij leerde aan zijn hand te gaan. Zich door hem te laten leiden. Hij ging zich aan hem toewijden. En daarom kan hij het zeggen wat hij later zegt in Galaten 2. Niet ik leef ten diepste, maar Christus leeft in mij. Kwam er bij u ook al die overgave? Dat je je verzet opgaf. Je overgaf aan de God van alle genade. Mag je ja zeggen? En dan kun je misschien zomaar een vraag hebben. Maar hoe doe ik dat dan praktisch? De Heere centraal stellen in mijn leven. Het stralende middelpunt laten zijn van mijn leven. Misschien zeg je als jongere wel. Moet je dan heel de dag in de Bijbel gaan lezen. Heel veel gaan bidden. Moet je misschien wel evangelist worden, net als Paulus. Nou, kijk, dat lezen in je Bijbeltje. Dat is wel echt super belangrijk. Want God spreekt jou in deze woorden aan. En u. En mij. En als ik bid, dan kom ik God onder ogen. Dan spreek ik met God. Dus hoe doe ik dat praktisch? De Heere centraal stellen in mijn leven, dat kan nooit zonder gebed en Bijbel lezen. Want dat is het middel om jezelf te leren kennen en om de Here te leren kennen. En om vervolgens jezelf beter te leren kennen en de Here beter te leren kennen. En zo word je gevoelig voor zijn wil. En dat is ook het middel dat de Heilige Geest gebruikt om je verder te leiden. Om hem in het middelpunt te plaatsen, de Heer Jezus Christus. En dan moet je heel praktisch, moet je het niet zoeken in grote dingen. Dan mag je trouw je werk doen. In een houding van afhankelijkheid. Niet dat je pocht, ja, kijk eens wat ik heb bereikt. Wat ik voor elkaar heb gekregen. Maar de Heere heeft mij werk gegeven, gezondheid geschonken, gaven gegeven. Hij gaf mij kracht. Zoals die muzikus deed, die een prachtig muziekstuk ten gehoor had gebracht en de zaal die applaudisseerde. En zette eigenlijk die muzikus centraal. En wat deed hij? Zijn vinger ging omhoog. En zei: dank God voor de gave die hij mij gaf. En zo mag ik de Heere centraal stellen. In de opvoeding van de kinderen, als we die hebben gekregen. Dan willen we de kinderen opvoeden in het licht van de eeuwigheid. In het licht van de grote toekomst. En als ik naar het ziekenhuis moet, dan vraag ik kracht aan de Here. En dan bouw ik niet allereerst op de kennis en de kunde van een arts, een specialist. Dan sla ik het de ogen omhoog naar de grote arts. Als het gezin uitgebreid mag worden met een kleintje, of als ik een jubileum mag vieren, dan mag de Here centraal staan. Dan buig ik mijn knieën. Het is alleen te danken aan u, o God. En als er zorgen zijn en er moeite zijn en er eenzaamheid is en verdriet, dat je toch niet los kunt komen van de Heer Jezus Christus en hem vastklampt. Zo stel je Christus centraal. Als je in het verzorgingstehuis zit, in je kamer, en je handen kunt vouwen, kunt bidden voor de gemeente, voor het dorp en voor je kinderen en kleinkinderen. Voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, voor de werkers in Gods Koninkrijk. Zo stel ik Christus centraal. Christus centraal stellen in mijn leven. Wat mag ik doen? Door mijn geld op een goede manier te besteden. Wat mag ik doen? Door in de schepping de hand van God te zien, ook in de vakantie. En hem daarvoor te prijzen. Het verlangen om een goede rentmeester te zijn. Dan wil ik zijn liefde laten zien in wat ik doe en in wat ik niet doe. Dan wil ik mijn steentje bijdragen. Ook in het nieuwe seizoen aan het werk in de gemeente. Als ambtsdrager Christus centraal stellen, dat is je lege hand ophouden en vragen: wilt u mij de woorden in de mond geven nu ik een gesprek moet gaan voeren? Helpt u mij? De Heere centraal stellen in de geestelijke strijd. Als je in de zonde bent gevallen, dat is terug naar de Heer Jezus Christus toe. Dat is Christus centraal stellen. Als je worstelt met Gods leiding in je leven en je weet, moet ik nu hierheen of moet ik nou daarheen? Welke keuze moet ik maken? Dat is naar de Heer Jezus toe gaan. En vragen: wilt u mij leiden en wijsheid geven? Dat is Christus centraal stellen. Nou ja, er is zoveel meer te noemen. Er komt er maar op aan, gemeente, dat je dicht bij de Heer Jezus blijft en openstaat voor zijn stem en zijn weg en zijn leiding in je leven. Op de plek waar de Heer je stelt hem te volgen. En dan hoef je niet alles te doen en dan kun je niet alles doen. En daarom hoef je als gelovige niet bij de woorden van Paulus in de krant te schieten. En te denken: nu moet ik dit en nu moet ik dat en... Blijf maar heel dicht bij de Heer Jezus. Als een rank verbonden aan de wijnstok. En vraag elke dag om de leiding van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, die is het die leegmaakt van onszelf en volmaakt van de Heer Jezus Christus. En hem centraal plaatst. En die liefde geeft tot hem. En die toewijding schenkt. Het oog omhoog dus. En stel in alle eerlijkheid. En misschien is de vakantietijd daar wel een hele geschikte tijd voor. Stel in alle eerlijkheid de vraag: de dingen waar ik mij druk om maak, Is dat nou in het licht van de eeuwigheid nou het echt waard om er druk over te maken? Voor mij. Voor mij is het leven Christus, zegt Paulus. Ik kan me voorstellen dat vanmorgen iemand in de kerk zit of met ons meeluistert die zegt, maar ik mag het ook oprecht zeggen, dat ik de Heer lief heb gekregen, aan Hem verbonden ben geraakt. Maar ik merk als ik naar mezelf kijk nog zoveel tekort aan toewijding aan Hem. Ik zou de Heer Jezus veel belangrijker moeten maken in mijn leven. Schiet tekort in mijn liefde tot Hem en de ander. Ik heb niet zo'n groot geloof. Ik heb soms meer oog voor allerlei leeuwen en beren dan voor de kracht en de macht van God in Christus. Hij, het stralende middelpunt van mijn leven, grote woorden zijn dat. De toon die Paulus aanslaat is voor mij te hoog. Maar raak dan niet ontmoedigd. Want Paulus had ook te strijden met zijn oude mens. En Paulus die zuchtte ook als ik het goede wil doen. Christus centraal wil stellen. Dan ligt het kwaad, het verkeerde me zo nabij. Ik ben niet de enige die zo de verleiding weer kan ervaren om bij de Heer vandaan te gaan. Of jezelf weer centraal te stellen. Je zomaar meegetrokken wordt door de wereld, door het verkeerde. En daarom zoek de kracht dan, juist als u daar vanmorgen tegenaan loopt, niet in jezelf. Maar u stelt Christus centraal als u met uw zwakheid naar Hem toevlucht. En laat dan de genade van God voor u genoeg zijn. Want wie van genade leeft, die kan alleen Christus centraal stellen. Door de Heilige Geest. En dan krijgt je leven ook uitzicht. Dat zegt Paulus ook. Het leven is mijn Christus. Ja, zegt hij. En sterven is voor mijn gewin. Sterven is voor mijn winst. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Welk perspectief het geeft die Christus centraal stelt. Sterven is winst. Is gewin, zegt Paulus. Sterven, winst. Dan zeg je, dat hoor ik een ongelovige ook zeggen. Ik kan zomaar een ongelovige vandaag horen zeggen, nou, het is maar beter hoor, dat zij sterft. Want het is allemaal zo zwaar, zo moeilijk, zo pijnlijk, zo uitzichtloos. Sterf is beter, is winst. Dan ben je tenminste van alle narigheid af. En dat gezegd wordt, zegt natuurlijk ook iets over onze kijk op de dood. Er zijn heel wat mensen die zeggen, dood is dood. Nou ja, als er nog wat is, als er leven na de dood is, dan is dat vooral heel fijn. Dat moet wel mooi zijn. Eigenlijk heel opvallend is dat, hè? Dat aan de ene kant zie je soms in de samenleving iets van, ja, de dood is ook wel een beetje eng. Er zijn huiverig voor, dan moet je niet te lang bij stilstaan. Een begrafenis moet een beetje opgeleukt worden. Er moeten geen sombere kleren aangetrokken worden. Stilstaan bij je levenseinde. Nou, doe maar niet. En aan de andere kant wordt de dood omarmd als een vriend. De dood die erbij hoort. Zo lijkt het. Want ja, in een gemiddelde film worden mensen doodgeschoten. Je kunt er naar kijken met plezier. Het is heel gewoon eigenlijk. Speelgoed van kinderen, doodskopjes erop, kleding. Je komt van alles tegen. Zeg, hey, dan is de dood weer, hoort het echt weer helemaal bij. Dus angst voor de dood. Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Hoe zit dat nou met Paulus? Als Paulus zegt, het sterven is voor mij winst. Is die dan misschien het leven moe? Is hij zijn gevangenschap zat? En zegt hij daarom, ja, maar sterven is voor mij echt winst. Zegt Paulus het misschien omdat hij het zo moeilijk heeft? Is hij in een depressieve bui? Ziet hij het niet meer zitten? Nee, dat is het niet dat Paulus het dit zegt. Maar als Paulus dat dan niet bedoelt, hoe kan hij dan zeggen, sterven is winst? Sterven heeft te maken met verlies. Toch? Want je verliest je huis, je bezittingen, je familie, je vrienden. Wat moet je veel achterlaten? En wat kan het zwaar zijn om daar afscheid van te moeten nemen? Dat zorgt voor tranen. Met de dood verlies je zoveel. Je moet het leven en je moet de aarde en je moet je hoop, je plannen achter je laten. Tot stof terugkeren. Sterven. Verlies. Hoe kan Paulus dan zeggen, sterven, winst? Nou, dat kan hij zeggen. Omdat hij veranderd werd. Omdat hij van dood, geestelijk dood, levend werd. Omdat hij getrokken werd uit het duister en in Gods licht is geplaatst. Omdat hij uit Adam is weggesneden en Christus is ingelijfd. Omdat hij kind van God werd. Omdat hij door het geloof aan de Heer Jezus is vastkomen te zitten. En wat is er, jongens en meisjes, met Jezus gebeurd? Dat weet je wel, toch? Toen Jezus stierf, toen werd hij begraven. Maar wat gebeurde er op de derde dag? Toen stond Jezus op uit de dood. Hij overwon de dood. En als je nou aan hem verbonden bent, dan sta je met hem op in een nieuw leven. Nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven tot zijn dienst bereid. Een leven tot in eeuwigheid. Want Christus heeft de prikkel, de angel uit de dood weggenomen. Hij heeft de straf op de zonde. Dat is de dood toch? Gedragen. En daarom verandert het sterven voor een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft van karakter. Sterf is dan, zegt onze belijdenis, een ontslapen. Een doorgang. Naar het eeuwige leven. Eeuwige winst. Misschien kan ik het voor de jongeren nog wat duidelijker maken. Heb je wel eens van de stormkaap gehoord? Dat zuidelijk puntje van Afrika. Zeelui durfden vroeger, in vroegere tijden, niet voorbij dat puntje te varen met een schip. Omdat ze bang waren met schip en al te vergaan. Het zou er stormen, het zou er tekeer gaan. Levensgevaarlijk. Er werd gezegd, er is nog nooit een schip veilig voorbij de kaap gekomen. Ja, totdat iemand dat wel lukte. En de route open lag. En de rijkdommen van Indië. De rijkdommen van het oosten. En toen werd die naam, Stormkaap, veranderd in de naam Kaap de Goede Hoop. Nou, zo is het ook met de dood. Er is geen mens die eromheen kan. Bij de kaap van de dood moet iedereen stranden. Maar Jezus Christus is die gevaarlijke klip gepasseerd. En hij kan zeggen, en hij mag het zeggen, ik ben de opstanding. En het leven. En wie in mij gelooft zal leven, ook al waar hij gestorven. En voor iedereen die aan de Heer Jezus vast is gekomen door het geloof, die in hem gelooft, is die stormkaap veranderd in Kaap de Goede Hoop. De dood de laatste vijand? Ja. Jawel. Maar dat niet alleen. De dood is voor Gods kinderen ook deur naar het eeuwige leven. Dat is winst. Winst, omdat de zonde dan voorgoed weg is. Dat is winst, omdat alle bestrijders dan voorgoed weg zijn. Dat is winst, omdat ik dan verlost ben van mijn eigen ik. Dat is winst, omdat er dan geen aanvechtingen meer zijn. Dat is winst, omdat er dan geen moeite meer is en geen verdriet en geen pijn en geen eenzaamheid. Maar ik mag. En daar valt het accent in onze tekst op. Vooral dan altijd bij mijn God zijn. Paulus zegt bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Dan mag ik hem zien van oog tot oog, van aangezicht tot aangezicht. En samen met alle andere gelovigen. Voorgoed. ongestoord in hem verblijden. Met anderen. Ja, want het sterven is voor alle gelovigen winst. Niet alleen voor de grootgelovigen. De verzekerden in het geloof. De moeders in Israël. Maar ook de lammetjes komen aan. Zelfs de zogende zal hij zachtjes leiden. En niemand van zijn kinderen zal uit zijn hand gerukt worden. Want hij laat niet los wat zijn hand begon. Als je leven Christus is, is sterven winst. Als je leven niet Christus is. Als je dat nou niet meezegt, als je nou je leven wil typeren en je gaat dat vanmorgen eens voor je na en je denkt er vandaag eens over na. Waar is nou mijn leven mee getekend? Met welk woord? Met welke woorden? Wie is de Heer Jezus voor mij? Als je je leven misschien moet typeren met hele andere woorden, hoe interessant ook. Maar Jezus ontbreekt. En sterven geen winst. Een geweldig verlies. Dan mag je niet de rijkdom van de hemel, de rijkdom van de omarming van Christus. Maar wacht je de oneindige verlorenheid van de hel. Oneindig verlies. Dan raak je alle winst die je misschien hier bij elkaar hebt gekregen aan aardse goederen en hebt opgebouwd. Je raakt het allemaal kwijt. Dan blijf je eeuwig arm. Dat zegt de Bijbel. Vanmorgen mag het evangelie klinken. En Christus roept. En hij zegt, kom nou bij mij. En vind het leven bij mij en in mij. En wie het mag zeggen, ik heb het leven in hem gevonden. Die mag horen. Want ieder die gelooft, die bij de Heer Jezus hoort, zal sterven winst worden. Eeuwige winst. Dan trekt de Heilige Geest je door de doodsjordaan heen. Op de stranden. Op de oever van de eeuwige stranden. Dan gaat de hemel open. Wordt sterven erven. Wat blij voor uitzicht. Dat mij streelt. Want dan zal ik altijd. Voorgoed. Altijd. Bij hem zijn. Toen een kind van God, een gelovige. Naar de galg werd geleid. Omdat hij in Christus geloofde, zei de beul tegen hem, dit is het einde. Weet je wat zijn antwoord was? Dit is pas het begin. Amen.